Welkom bij Weer Al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer Al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al.
Enkele jaren geleden schreef ik een artikel over de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog in België. Ik weet altijd, Koen, dat jij warm wordt van binnen wanneer ik over mijn eigen artikelen begin. Dus daarom dacht ik, ik ga daarmee beginnen. In het besluit van dat artikel heb ik een aantal grote thema's opgelijst met betrekking tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België, waar we heel weinig over weten. Grote thema's, belangrijke thema's, waar tot vandaag nog bijna geen boeken over bestaan. Grote sociale groepen ook, die we bijna vergeten zijn. En een van de grote thema's die ik vermeldde in dat besluit, dat waren de Belgische krijgsgevangenen. Het gaat dus om de honderdduizenden Belgische mannen die als militair in mei 1940 worden krijgsgevangen genomen door het Duitse leger. Voor een groot deel ook worden weggevoerd, worden geïnterneerd als krijgsgevangenen. Het gaat om een hele grote groep, naar schatting 225.000 mannen in de zomer van 1940. Dus echt een hele grote groep. Maar een van de thema's waar we tot voor een paar jaar geleden, gek genoeg, heel weinig over wisten. Maar ik moet dat artikel van een paar jaar geleden eigenlijk vandaag updaten. Ik moet dat aanpassen, want sinds 2025 is er wel degelijk een belangrijk, dik, groot boek verschenen over die groep. Het boek Ontwapend. Belgische krijgsgevangenen in het Duitse Rijk, 1940-1945. Een boek van historicus Karel Strobbe, zoals gezegd verschenen in 2025. Een dik boek, een heel leesbaar boek, daar zullen we het ook over hebben, gebaseerd op persoonlijke verhalen, getuigenissen, maar tegelijkertijd de algemene geschiedenis van die Belgische krijgsgevangenen. En daarom, omdat het ook zo'n belangrijk thema is waar we tot voor kort weinig over wisten, gaan we vandaag in gesprek met Karel Strobbe over zijn boek en over de Belgische krijgsgevangenen.
Ja, zeker, Nico. En ik weet eigenlijk niet of het van belang zal zijn dat jij je artikel gaat updaten, want de vraag is natuurlijk, worden jouw artikels wel gelezen? Maar los daarvan...
Au, Koen.
Excuses.
Dat doet pijn.
Ja, nee, ik snap het. Maar,
het is de laatste keer dat ik ooit begin met een vermelding van mijn eigen artikel.
Nee. Ja. Je moet het zeker niet nalaten, want ik ga zo meteen hetzelfde doen. Maar ik wil eerst ook nog vermelden, Karel is natuurlijk niet aan zijn proefstuk toe met dit boek, want samen met Pieter Serien en Hans Boers publiceerde jij in 2015 ook Van onze jongens geen nieuws, hè, dat is de titel. Dat is een boek over de jongens van de Belgische recruteringsreserve aan het begin van de oorlog, maar nu, of toch 11 jaar later, hè, of 10 jaar later, ligt er ook dit boek over de krijgsgevangenen. En zoals aangekondigd, ik ga niet onderdoen voor Nico en ik verwijs ook graag naar tussen aanhalingstekens eigen werk, elk werk dat de VRT heeft gedaan en waar ik bij betrokken was, namelijk documentaires over kinderen van onder andere het verzet en de collaboratie. Want in de nasleep van die documentaires kreeg ik zeer vaak mails van mensen die vroegen, wanneer komt er nu eens een documentaire over kinderen van gemobiliseerde soldaten? Want we spreken daar toch over een 600.000 soldaten tijdens de Schemeroorlog.
Ja, het Belgisch leger was eigenlijk, zeker als je het vergelijkt met de grootte van het leger vandaag, enorm. Hè?
Ja, enorm.
Dus 8% van de Belgische bevolking of zo was in uniform. Hè? In begin mei 40, dus dat is eigenlijk gigantisch.
Ja, de ultieme droom van sommige ministers van Defensie. maar een gigantisch grote groep. En dus dat leidt ertoe dat heel veel nabestaanden vroegen, ja, wanneer krijgen die kinderen van de krijgsgevangenen of die kinderen van de gemobiliseerden, wanneer krijgen die een eigen tv-documentaire? Wat mij leidt tot de vraag, ja, voor tv is dat misschien weinig interessant, want de plot is nogal voorspelbaar, de manen blijven zitten of werden vrijgelaten en daarmee is alles gezegd. Of, Karel, jij kan ons misschien overtuigen van het tegendeel en hier een mooie pitch houden voor potentiële producenten. Waarom zou dit verhaal ook voor tv verteld moeten worden? Ja. Of waarom in het algemeen wou jij dit verhaal vertellen?
Ik begreep het gevoel wel van mensen die denken van krijgsgevangenen, dat is een geschiedenis van verveling, dat is een geschiedenis van wachten totdat je wordt vrijgelaten. En ik moet toegeven dat ik zelf ook wel een beetje dat beeld had toen ik aan dit onderzoek begon. Mm-hmm. Ik denk dat mijn beeld op krijgsgevangenschap, zoals misschien bij veel mensen, wat beïnvloed was door invloedrijke films. The Great Escape is zo'n film waar je een heel clichébeeld krijgt van wat dat krijgsgevangenschap was. Hè. Dus een leven van wachten, een leven dat zich afspeelt in een heel beperkte kampomgeving, met prikkeldraad, met barakken, met uitkijktorens, met een Duitse bewaker in, en die zijn daar rondjes aan het wandelen.
Alleen maar mannen.
Alleen maar mannen, ja. En gaandeweg tijdens mijn onderzoek is dat beeld echt wel bijgesteld. Dat leven van krijgsgevangenschap, zeker voor de Belgen, dat speelde zich helemaal niet, voornamelijk niet af in zo'n kampomgeving. Dat speelde zich af in fabrieken, op boerderijen, bij particulieren thuis. Dat ging ook niet enkel over proberen ontsnappen, integendeel. Dus het beeld van krijgsgevangenschap is zoveel rijker dan dat we denken.
En daar gaan we op ingaan. Waarom? Hoe ben je gebeten door dit onderwerp? Waarom dit boek? Hoe ben jij bij dit onderwerp terechtgekomen?
Ik denk dat dat te maken heeft met mijn fascinatie voor het jaar 40. 1940. Ik denk dat het jaar 40, misschien los van 1914, zowel het meest traumatische jaar in de Belgische geschiedenis moet zijn. België wordt voor de tweede keer op korte tijd binnengevallen door Duitsland. Dat is heel traumatisch. Alles gaat heel sneller dan verwacht. Hè. Dus men heeft de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in gedachten, waarbij het Belgisch leger zich heeft kunnen verzetten. Hè. 4 jaar lang achter de ijzer. In 1940 wordt België overrompeld. Hè. Je hebt die blitzkrieg. Ook onze zuiderburen Frankrijk geven het eigenlijk na enkele weken ook al op. Die blitzkrieg, die Duitse inval, brengt heel veel vluchtelingenstromen met zich mee. Er zijn heel veel Belgen, waarschijnlijk ook uit de Kempen, Koen, die naar West-Vlaanderen trekken, naar Frankrijk trekken. Ja. En je hebt het er net al naar verwezen, hè, dus dat thema van moeten vluchten, exodus, voor de eerste keer van onder uw kerktoren komen, ver weg verwijderd zijn van huis, dat is een thema dat mij wel fascineert. Vooral ook omdat mensen in zo'n omstandigheden vaak voor het eerst in hun leven dagboeken beginnen schrijven. Ja, dus, en dat zijn hele interessante bronnen voor mij als historicus om te gebruiken. Dus dat vorige boek van Onze Jongens Geen Nieuws was inderdaad een boek over vluchten, over de zomer van 40, over op snelle tijd, op korte tijd volwassen moeten worden, uw plan trekken, gevaar. Mm-hmm. En eigenlijk zitten er veel van die thema's ook in het verhaal van de krijgsgevangenen.
Ja.
Uiteraard was dat wel een veel... Allee, dat was een oudere groep. Het waren mannen die vaak al getrouwd waren, een kind hadden. Maar ook zij werden weggestuurd, weggevoerd. En wisten ze bij God niet waar dat ze zouden terechtkomen.
Ja. Dus uiteindelijk is het echt wetenschappelijke, historische fascinatie voor het thema dat jou echt geleid heeft. Enfin, ik vind dat een zeer mooi antwoord. Dat is ook dus bewonderenswaardig. Maar goed, we hebben al gezegd, jij hebt het gezegd. Dit is een thema waarvan we misschien... De diversiteit en de rijkheid wat onderschatten. En dat blijkt ook als je jouw boek leest. Er zijn heel veel diverse elementen aan die geschiedenis die we eigenlijk niet kenden. Je vertelt dat ook op een heel leesbare manier, met heel veel personages, historische protagonisten die je gebruikt om dat verhaal te vertellen. We gaan uiteraard in deze aflevering geen recht kunnen doen aan die volledige rijkheid van die hele geschiedenis. Maar we gaan wel een aantal belangrijke elementen behandelen natuurlijk. Maar ik ga dat op het einde nog eens een keer zeggen. Mensen natuurlijk die de volledige van je boek leest als een trein. Hè. Het is een boek ook, daar gaan we ook op terugkomen nog eventjes, de manier waarop je die geschiedenis vertelt.
Als een beestenwagon.
Als een beesten, ja. Dat zou ik nooit durven zeggen, maar goed, als jij het zegt. Het leest, het is zeer, zeer leesbaar, zeer spannend vaak ook. Dus mensen moeten jouw boek zeker lezen. Deze aflevering is geen ersatz, geen vervanging voor jouw boek. We hebben gezegd de krijgsgevangenen. Hè? Dus daar gaat het over. Maar misschien moeten we eerst eens een keer definiëren waar we het eigenlijk over hebben. Hè? Vaak is er denk ik een verwarring tussen krijgsgevangenen en bijvoorbeeld politieke gevangenen, hè, mensen die dan in concentratiekampen zitten. Maar het gaat hier eigenlijk over een heel andere groep, ook onder een heel ander regime. Dus misschien kort daarover eerst iets. Wat zijn die krijgsgevangenen, onder welk regime vallen die? Het gaat hier niet over politieke gevangenen.
Nee, absoluut niet. Krijgsgevangenen moet je zien in het kader van militaire oorlogsvoering. Dus als je als leger een ander leger wil verslaan, dan doe je er goed aan om krijgsgevangen te nemen, om je vijand te neutraliseren, om ervoor te zorgen dat die zo geen troepen meer heeft. Dus dat is eigenlijk het concept. Dat is eeuwenoud. In de middeleeuwen werden er ook al krijgsgevangen genomen, in het ancien regime werden er ook al krijgsgevangen genomen, in de Eerste Wereldoorlog ook. Wat dat legers meestal doen met krijgsgevangenen, is zorgen dat die inderdaad niet meer terug aan vechten toekomen. En dat is ook wat dat het Duitse leger in 1940 heeft gedaan met de Belgen. Dus ze zijn België binnengevallen, 10 mei 1940. En ze wisten heel goed van, als wij de Belgen willen verslaan, als wij de Fransen willen verslaan, als wij de Britten willen verslaan, dan moeten wij voorbereidingen treffen om die te gaan omsingelen, om die te gaan verzamelen, om die weg te voeren naar Duitsland, moeten wij kampen voorzien. Dus krijgsgevangenen zijn een slachtoffer van een nederlaag, of van veldslagen die verloren zijn. Zo zou je dat moeten zien.
Maar misschien interessant daarbij, je maakt de vergelijking met vroegere tijden, met ancien regime, met de middeleeuwen. Er is een groot verschil. Het omgaan met krijgsgevangenen, organisatorisch, praktisch, werd wel geregeld door een specifieke conventie, en dat is de conventie van Genève. Waarom is dat verdrag zo belangrijk?
Dat komt heel vaak voor in mijn boek, en ik besteed er al wat aandacht aan, omdat je inderdaad de conventie van Genève nodig hebt om het lot van de Belgische krijgsgevangenen te kunnen begrijpen, en om ook het verschil te zien inderdaad met het lot van gedeporteerde Joden, Roma-Zigeuners, politieke verzetselen enzovoort. Er waren, begin 20e eeuw zijn er al bepaalde internationale afspraken geweest over hoe dat je u als oorlogsvoerend land moet gedragen. De conventies van Den Haag en zo. In de Eerste Wereldoorlog was gebleken dat die op vlak van omgang, rechten van krijgsgevangenen niet volledig genoeg waren. Er zijn mistoestanden, misbruiken geweest. Er zijn krijgsgevangenen die mishandeld zijn geweest. Religieuze minderheden die mishandeld zijn geweest in krijgsgevangenschap. Dus de internationale gemeenschap heeft in het interbellum beslist, we hebben een nieuwe conventie nodig, en liefst een specifieke tekst, een diplomatieke tekstverdrag, ondertekend door zoveel mogelijk landen, waarin we de rechten en plichten van krijgsgevangenen gaan vastleggen. Mm-hmm. Internationaal Rode Kruis heeft daarvoor gepleit, en daar is heel veel diplomatiek overleg geweest, en in juli 1929... is dat tot een soort slotconferentie gekomen daarover in Genève. En toen is er een tekst afgeklopt, heel uitgebreid, 97 artikels, waarin de internationale gemeenschap die dingen heeft op papier gezet. En de basisgedachte van de conventie van Genève is dat een krijgsgevangene, ook al wordt die vastgehouden, wordt die voor lange tijd vastgehouden, en dat is een heel penibele, kwetsbare positie, dat blijft een mens. Die heeft mensenrechten, onvervreembare rechten. En alle artikels van de conventie vloeien eigenlijk voort uit dat principe.
En heeft Nazi-Duitsland zich daaraan gehouden?
Dus Duitsland heeft die conventie, die was daar aanwezig op dat congres in 1929, toen was er nog geen sprake van Nazi-Duitsland. Maar Duitsland, Nazi-Duitsland heeft in 1934, dus Hitler was toen al aan de macht, dat verdrag ondertekend. Dus ze waren daar eigenlijk toe verplicht om zich daaraan te houden. Mm-hmm. Er waren ook veel Duitse krijgsgevangenen die in 1418 onheus behandeld zijn. Dus eigenlijk had Duitsland daar wel belang bij, mm-hmm, om dat te tekenen. Of ze zich daaraan gehouden hebben, niet volledig, nee. Zeker niet. Het wordt duidelijk dat als op het moment dat Duitsland helemaal in het begin aan de winnende hand is, en in de manier waarom ze omgaan met Belgische krijgsgevangenen, Franse krijgsgevangenen, dat die conventie min of meer wordt gerespecteerd. Om een voorbeeld te geven, krijgsgevangenen krijgen al na een paar weken een voorgedrukte kaart uitgedeeld waarin dat ze kunnen schrijven naar huis, bijvoorbeeld. Recht op briefwisseling, contact met thuis was een van de rechten van krijgsgevangenen. Maar je ziet dat naarmate de oorlog voortduurt en eigenlijk de krijgskansen keren en Duitsland in het nauw gedreven wordt, dat er meer en meer bepalingen van de Conventie van Genève met de voeten getreden worden.
Ja, want op een bepaald moment, helemaal aan het einde, worden ontsnapte krijgsgevangenen, daar staat, op een bepaald moment gaat Nazi-Duitsland ook zeggen, dat er staat de doodstraf op. Als je ontsnapt, dan gaan we je gewoon executeren, en dat is uiteraard niet volgens de Conventie van Genève. Dus zoals je zegt, er zit wel een evolutie in. Maar globaal, dat heeft mij toch verbaasd, is er wel een zeker respect, hè? Zeker in het begin gaat men die regels ook toepassen. Hè,
ja, en er zit ook natuurlijk een principe van wederkerigheid. Hè. Naarmate de oorlog vordert, zijn er ook heel veel Duitse soldaten in krijgsgevangenschap. Hè. In Engeland, in Canada, Rusland. Ja. Dus Duitsland heeft daar ook wel belang bij dat ze die conventie houden als leidraad. Ja, en je ziet dat ook in alle bewakers, alle Duitse bewakers, werden geacht die conventie te kennen. Hè. Ja. Zelfs de bouw, de structuur van een stallag, hè, daar kunnen we het straks nog over hebben, wat dat precies was, hè, maar van een krijgsgevangenkamp, de manier waarop dat is architecturaal eruit ziet, dat is bijna volledig geïnspireerd op de Conventie van Genève. Er moeten verluchte barakken zijn, er moet een infrastructuur zijn voor om post te ontvangen, om pakketjes te ontvangen. Daar heb je gebouwen voor nodig. Er moet ziekenzorg aanwezig zijn, dus in zo'n kamp moet er ook een ziekenboeg zijn. Ja. Dus heel veel dingen die gaan over het regelen van zo'n kampleven, gaan terug op de Conventie van Genève.
Ja, want misschien, je hebt stallags vermeld, misschien moet je dat kort nu al eventjes duiden. Er is ook een verschil tussen hoe officieren worden behandeld en worden geïnterneerd, als ik dat zo mag zeggen, en gewone soldaten. Er zijn verschillende categorieën. Misschien kan je dat ook kort even duiden.
Dus we gaan eventjes schetsen van de 18-daagse veldtocht. De Belgisch leger is verslaan. Daar worden tijdens die veldtocht al 50.000 Belgische militairen krijgsgevangen genomen. Duitse leger voert die weg naar Duitsland. De eerste kilometers zijn vaak te voet. Maar na verloop van tijd worden die op treinen gezet richting Duitsland. En inderdaad, soldaten en onderofficieren, hun eindbestemmingen in Duitsland waren stallags. Een stallag is een afkorting. Dat staat voor stamlager of manschaftsstamlager. En je hoort al het woord stam, hè. Je kunt dat eigenlijk bijna letterlijk nemen. Hè. Een boomstam, hè. Een stallag is een boomstam, en rond die boomstam zijn er allemaal vertakkingen, nevenkampen, hè, waar uiteindelijk die krijgsgevangenen, die soldaten en onderofficieren, aan het werk zullen gezet worden. Ja. Dus dat is de eindbestemming van soldaten en onderofficieren. Stallag is eigenlijk een soort verzamelkamp, hoofdkamp, vooral met een administratieve functie. Dus krijgsgevangenen komen daartoe, worden daar geteld. Iedere krijgsgevangene krijgt een nummer. Van iedere krijgsgevangene wordt een fiche aangelegd.
Uiteraard.
De Duitse Grundlichkeit. Maar ook om alweer Conventie van Genève, omdat ze moesten kunnen laten weten aan het thuisland waar de krijgsgevangene zich bevond. En ze moesten dat ook laten weten aan het Internationaal Rode Kruis en zo.
Maar de officieren worden anders behandeld. Ze hebben toch een iets beter kamp, als ik dat zo mag zeggen.
Ja, officieren komen in echt wel andere kampomgevingen terecht. Officierslager of laags. Omdat officieren moesten volgens de Conventie van Genève dus niet werken. Ze mochten niet aan het werk gesteld worden.
Zoals in het echte leven.
Waardoor die officierenkampen eigenlijk meer eilandjes zijn. Dus dat waren geen hoofdkampen met allemaal subkampen daar rond. Ja. Nee, dat waren echt geïsoleerde eilandjes. En de infrastructuur van Oflaaks was ook anders. Dat konden kazernegebouwen zijn. Vaak waren dat gewoon verlaten kazernegebouwen waar het Duits leger geen niet meer in zat, of schoolgebouwen. Dus een van de personages die ik volg, een Gentse major, Edmond Louis, komt terecht in Rotenburg aan der Fulda. De Oflag is eigenlijk gewoon een verlaten jongenspensionaat, een kostschool, met vrij goede voorzieningen, met centrale keukens, centrale verwarming. Dus dat is gewoon een kostschool waar ze prikkeldraad hebben rondgezet, en voilà, hebt een hoflaak.
Ja, ideaal. Ja. Maar ik vind het interessant dat je dat onderscheid maakt tussen die soldaten en die officieren, want dat laat ons ook toe om eventjes terug af te dalen naar de Belgische realiteit. Je hebt het al vermeld, Nico, die 225.000 die aanvankelijk als krijgsgevangenen worden vastgezet. Maar dat is een getal dat gaat evolueren doorheen of tijdens de bezetting, waarbij je op een gegeven moment ziet dat, Vlaamse soldaten, met uitzondering van de Vlaamse officieren, vrij mogen komen. Hoe komt dat precies?
Ja. Die evolutie begint trouwens eigenlijk al vroeger, hè. Die begint in België nog. Hè. Dus 28 mei, het Belgisch leger is verslaan. Op dat moment bevinden zich hier nog 500.000 Belgische soldaten en officieren op Belgisch grondgebied. Eigenlijk zijn die allemaal op dat moment krijgsgevangen. Hmm. Het is op 5 juni dat Adolf Hitler gaat beslissen van kijk, ik ga een soort racistische politiek toepassen op die Belgische krijgsgevangenen. Ik voel mij meer verwant aan de Vlamingen. Ik ga de Vlaamse krijgsgevangenen een voorkeursbehandeling geven. En alle Vlaamse dienstplichtigen, de soldaten die in de burgerleven een andere job deden, die ga ik zelfs op Belgisch grondgebied al vrijlaten.
Dat is de Vlamenpolitiek.
Dus, ja, dus begin juni, 6, 7, 8, 9 juni, komt er eigenlijk op Belgisch grondgebied nog een enorme golf aan vrijlatingen op gang. Maar goed, op dat moment zijn er wel al heel veel krijgsgevangenen in Duitsland. En het is eigenlijk pas vooral in de winter van 40-41 dat ook op die groep die Vlamenpolitiek wordt toegepast. Mm-hmm. En dan zie je dat ook daar de Vlamingen naar huis moeten. Dus die groep van 225.000 krijgsgevangenen in de zomer van 40, die gaat eigenlijk slinken in het voorjaar van 41, dus in maart, april 41, zijn ze nog met 80.000. Ja. Dus dat is de groep die overblijft. En dat zijn dus vooral Franstaligen. Hè. Franstalige dienstplichtigen, Franstalige reserveofficieren.
En Vlaamse officieren.
Ja, beroepsofficieren.
Beroepsofficieren. Ja. Tenzij, en dat is, vind ik ook zeer interessant, want het sluit een beetje bij die politiek van de bezetter aan om in het geding te komen van de bevolking zelf, tenzij dat ze ook zich aansluiten bij de luitenant de Windekring.
Je hebt inderdaad wel bepaalde uitzonderingen ook voor de beroepsofficieren. Luitenant de Windekring is het beste voorbeeld van een voorkeursbehandeling die Vlaamse officieren hebben gekregen. Wat was dat precies? In het kamp, in het officierenkamp van Tibor, ergens in het huidige Polen, hebben Vlaamsgezinde officieren een studiekring opgericht. Ze vonden eigenlijk dat de Vlaamse cultuuridentiteit niet genoeg tot uiting kwam in het officierenkorps. Op zich was daar niks mis mee. Franstalige generaals die daar ook waren, vonden dat oké. Dat was een gebruikelijk iets om zulke kringen op te richten. Maar die luitenant de Windekring is op een gegeven moment wel in heel nationaal-socialistisch, racistisch vaarwater terechtgekomen. Die zijn ook geïsoleerd. Die zijn weggehaald uit Tibor. En die zijn naar Lukenwalde gebracht. En Lukenwalde was eigenlijk een kamp. Als je daar naartoe werd gebracht, dat was de volgende stap was naar huis mogen terugkeren. Ah, ja. En daar zijn ze nog meer in extremistisch, nazistisch vaarwater terechtgekomen. Op een gegeven moment heeft die kring gezegd van iedereen moet hier een soort charter ondertekenen waarin stond van elk lid van de luitenant de Windekring 100% ras-echte Vlaming moest zijn. En uiteindelijk zijn daarvan, van die kring, 151 Vlaamse officieren in het voorjaar van 41 ook naar huis mogen gaan.
En die allemaal veroordeeld zijn?
Niet allemaal, er zijn er die zelfs in het verzet zijn terechtgekomen, ja. Maar er zijn er ook wel heel wat die in collaboratie milities zijn terechtgekomen. Zich hebben aangesloten.
Er zijn inderdaad, die Vlamenpolitiek is belangrijk. Er zijn heel veel, ik heb het in het begin gezegd, aspecten. Hè. Je behandelt heel veel in jouw boek. En er zijn verschillende zaken waar we dieper op willen ingaan. Een van de dingen die heel belangrijk is, ook in jouw boek heel veel aandacht krijgt, ik denk ook omdat het de dagelijkse realiteit van die krijgsgevangenen op een bepaald moment heel sterk gaat bepalen, is alles wat te maken heeft met de werkstelling. Mm-hmm. Je hebt het zelf al gezegd, op een bepaald moment worden het merendeel van die krijgsgevangenen ingezet in arbeidscommando's, arbeidskampen, maar ook soms andere omgevingen. Enfin, het is zeer divers. Heel belangrijk, ik wil toch daar misschien niet te lang bij stil blijven staan. Mijn vraag en mijn punt ook is vooral om duidelijk te maken hoe divers die ervaring ook was. Dat hing heel sterk af van waar je terecht kwam en welke zingeving je daar zelf aan kon geven. Er is één persoon die je ook behandelt, René Colson bijvoorbeeld, die, als ik mij niet vergis, eerst op een bakkerij terechtkomt, later op een boerderij. En heel veel krijgsgevangenen, Belgische krijgsgevangenen, komen ook in het begin toch op boerderijen terecht.
Ja, klopt.
Dat is ook toch een heel specifieke omgeving waar je misschien ook contact kan leggen, kan ontwikkelen met het boerengezin, met de familie, met inwoners daar. Dus kan je daar iets over vertellen, over die werkervaring,
ja, 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 ja.
Die diversiteit?
Ja. Dus dat is zeer belangrijk, hè. De krijgsgevangenschap was eigenlijk maar heel eventjes in dat kamp, in dat stallag, en na een paar weken zwierven die allemaal uit, hè. Dus werden die op een gegeven moment uit dat kamp gestuurd, wordt meestal terug op een trein gezet, en dan in ieder station stapte er een groepje af, hè. En daar stonden daar boeren te wachten, werkgevers te wachten. In de zomer van 40, moet je weten, heel veel Duitse mannen zijn gemobiliseerd, zijn soldaat, dus de Duitse arbeidspopulatie is eigenlijk gedecimeerd. Duitsland heeft arbeidskrachten nodig, dus de krijgsgevangenen worden daarvoor ingezet, dat mag ook, dus het is ook een recht van een mogendheid die krijgsgevangenen heeft om die aan het werk te zetten.
Ja, dat is ook wel belangrijk, dat mag.
Ja, ja, ja. Okay. Ze moeten er wel voor betaald worden.
Ja.
En ze hebben, krijgsgevangenen hebben ook recht op 24 uur rust per week, bijvoorbeeld.
Toch zo slecht niet dan krijgsgevangen zijn.
Ja, het hing er ook vanaf welke werkervaring je voor de oorlog had. Dat is ook wel, dat heb ik ook gezien. Ja. Als je een boerenzoon was en je kwam in de zomer van 40 op een boerderij terecht en je wist hoe dat je een stal moest uitmesten en hoe dat je een riek moest vastpakken en hoe dat je hooi op een kar laat, dan had je daar ervaring mee en dan kon je wel je plan trekken. Ja. Ik zeg zeker niet dat het rooskleurig was. En zeker in de zomer, een werkdag op een boerderij, dat duurt lang, hè? Dat is vroeg opstaan en dat is heel veel werk. Maar als je voor de oorlog, notarisklerk was en je hebt u toch uitgegeven als boer, omdat je dacht dat er bij boeren meer te eten viel, dan kon dat echt lelijk tegenvallen. Ja. Maar inderdaad, in de zomer van 40 komen er heel veel krijgsgevangenen in de landbouw terecht. Het is volop oogsttijd. Na verloop van tijd wordt dat wel diverser. Ja. Dan zie je ook dat ze in Duitsland meer gaan rekening houden met beroepservaring. En als je mijnwerker was in België, dan ging je waarschijnlijk naar het mijnbekken van de Ruhr gestuurd worden.
Ja, dat is iets minder comfortabel, Koen.
Er zijn ook krijgsgevangenen die opleidingen hebben gekregen zelf, tot metaalarbeider bijvoorbeeld. Ja. In Oostenrijk, in een stallag waar heel veel Vlamingen naartoe zijn gestuurd, stallag 17b, zijn er ook heel veel aan de slag gegaan in wegenwerken. Ja. Dus aanleg van wegen. Best wel zwaar werk ook.
Ja.
Dus, en vaak in Tirol, in de buurt van in de Oostenrijkse Alpen, waar het in het najaar al begon te sneeuwen, in september al begon te sneeuwen. Dus het hing er inderdaad wel vanaf waar je terecht kwam. Ook op vlak van landbouwwerk kon het ook nog wel verschillen, hoor. In Oost-Pruisen, die René Colson, waar je van sprak, Nico, kwam inderdaad terecht op een hele grote landerij, waar het werk eigenlijk werd geleid door opzichters, door zo'n paar opzichters, hectare groot. Daar was het regime strikter. Strenger dan wanneer dat je bijvoorbeeld bij een boerengezin kwam, waar krijgsgevangenen inderdaad soms werden beschouwd als een vervangzoon.
Ja.
De zoon was gemobiliseerd, die zat daar eens in Frankrijk.
Soms ook een vervangschoonzoon, dat ze aanpapte met de meisjes?
Is zeker gebeurd, absoluut. Ja. Het contact met zo'n Duitse bevolking, dat is iets heel dubbel. De officiële lijn De officiële lijn van de nazi-partij was altijd, vijand blijft de vijand. En er werden ook affiches, heel de oorlog lang, affiches verspreid. En op de radio en in de kranten werd er benadrukt. Krijgsgevangenen, ook al sta je op dezelfde werkvloer, in dezelfde boerderij, dat blijft de vijand. Maar je ziet natuurlijk van hier dat niet... Allee, in de realiteit ontstaan er vriendschappen, ontstaan er relaties. De Duitsers zijn altijd wel streng geweest als het amoureuze relaties werden. Ja. Dus daar stonden straffen op. Mm-hmm. Dus daar waren ze niet mild voor. Ik denk zelf in de archieven van het SOMA...
Oké, het verbaast me niks. Ja. Dat het weer over amoureuze dingen gaat.
Heel rijk archief.
Moet je bij het zeggen SOMA
Moet je bij ons zijn.
Ik heb zo vonnissen gevonden van Duitse militaire rechtbanken, die dus vonnissen uitspreken tegen Belgische krijgsgevangenen die ergens een of andere liefdesaffaire hadden gehad met een Duitse vrouw of een Oostenrijkse vrouw.
Ja,
en de beschrijving van die affaire, eigenlijk de onschuld van die affaire, staat in groot contrast met de straffen die daar tegenover stonden. Dus het uitwisselen van brieven, of het geven van een appel of een stuk chocolade, of het zoenen op de wang, hopla, acht maanden gevangenis. Dus
Ook ideologisch natuurlijk, het heeft ook met raszuiverheid te maken. Hè? Neem ik aan, de positie van de Duitse vrouw die beschermd moet worden.
Ja, en ook een soort van houding van, onze mannen zijn aan het vechten aan het front, waag het niet om met onze vrouwen aan te pappen.
Ja.
Seksueel contact, dus echt, als je daarop werd betrapt, daar stond in principe zelfs de doodstraf op.
Ah, ja.
En als je als bijvoorbeeld Russische krijgsgevangenen of zo, Poolse krijgsgevangenen daarop werd betrapt, dan zijn er wel...
werden ze geëxecuteerd.
Ja, geëxecuteerd, ja.
Ja. Wel, ja, Koen, je hebt net gezegd, het was precies niet zo erg om krijgsgevangenen te zijn. We gaan dan misschien toch wat dieper in op toch een aantal... minder fraaie elementen. We gaan ook zeker nog spreken over het verzet dat er was, wat ook heel belangrijk was. Ook een aantal heel interessante verhalen. Maar voor we over dat verzet spreken, eerst over, want dat is denk ik ook echt de grote verdienste, een van de verdiensten van jouw boek, dat je ook dat vergeten verhaal van die persoonlijke ervaring, de persoonlijke belevenis van dat krijgsgevangenschap, wat dat geweest is voor die mannen, die vier jaar, soms meer dan vier jaar, geïsoleerd zitten, weg van het thuisfront, weinig informatie, een heel routineus bestaan. Uiteraard zijn zij gevangen, ze blijven natuurlijk gevangenen, zonder perspectief, ze weten niet wanneer die ervaring gaat stoppen. Dat is iets dat weegt op hun mentale gezondheid, dat is iets wat denk ik moeilijk in de bronnen altijd zichtbaar is, soms wel, maar er is natuurlijk niet een uitgebreid sociaal systeem dat mensen op hun mentale gezondheid gaat monitoren. Kan je daar iets meer over vertellen, over de mentale impact van dat krijgsgevangenschap?
Mm-hmm. Dat is een moeilijk aspect wel, om zo inderdaad de vinger op te leggen.
Maar je hebt er een boek over geschreven.
Nee, ja, maar dat kan je enkel illustreren inderdaad aan de hand van hele kleine aanwijzingen inderdaad in brieven.
Het is toch een taboe in de bronnen, hè? De geestelijke gezondheid.
Absoluut. Een goed voorbeeld is denk ik die major waar ik van sprak, Edmond Louis. Dat is een vader van vijf kinderen. Dus die is getrouwd, die heeft vijf kinderen in Gent. En je ziet dat ook, je voelt dat ook in zijn brieven. Ik heb eigenlijk heel zijn briefwisseling met zijn vrouw kunnen doornemen. Dat hij voor de oorlog een heel belangrijk rol had als vader. Hè. Dus mm-hmm. die beslist mee over schoolkeuze van uw kinderen, over de financiën van het gezin, hè, over waar halen we onze brandstof enzovoort. Hè. Ja. En dan plots valt die rol helemaal weg.
Ja. Hè.
Dus die komt daar in Duitsland terecht. Hij weet niet voor hoe lang. En plots is die enkel afhankelijk van brieven, hè, om te weten hoe het in Gent daaraan toe gaat, met wat zijn vrouw zich allemaal moet bezighouden, welke beslissingen in het huishouden zij allemaal moet nemen. En op een gegeven moment schrijft hij inderdaad aan zijn vrouw, Meedogenloze mensen hebben ons van elkaar gescheiden. Ze hebben geen rekening gehouden met het lot van vaders en echtgenotes en kinderen. De schepper heeft toch beslist dat een vader eigenlijk de onderwijzer moet zijn van zijn kinderen, de trouwe echtgenoot van zijn vrouw. Het enige wat ik heb, ik kan jullie met niks van materieels van dienst zijn hier in Duitsland. Het enige wat ik heb zijn mijn gebieden. Dus dat spreekt een enorme machteloosheid uit. Ja. Zeker bij vaders. Dus dat is wel kenmerkend.
Ja, want uiteraard, mannen op dat moment waren in die tijdscontext, 80 jaar geleden, hadden natuurlijk een het was nog een veel meer patriarchale samenleving dan vandaag, zou ik zeggen. Ja. Mannen waren natuurlijk autoritaire figuren, waren de gezinshoofden, ze zijn ook soldaten, enfin, ze hebben de strijd verloren. Enfin, zij worden ontmand op meer gebieden dan één. Enfin, ze zijn ook weg van hun gezin. Ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel vrees is van wat is mijn vrouw allemaal aan het uitspoken
absoluut.
Aan het thuisfront. Je ziet uw vrouw niet meer. Je krijgt af en toe eens een brief binnen. Daar staat ook niet alles in. Er is censuur op die brieven. Ik kan me voorstellen dat dat toch mentaal voor die mannen heel erg moeilijk moet zijn.
Ja. En ook die brieven waren natuurlijk ook niet ongelimiteerd. Hè. Dat waren maar twee brieven, twee kaarten per maand. Hè. Alhoewel dat die brieven dan ook wel weer het instrument zijn om het moreel een beetje op peil te houden. Ja. Hè. Dus het krijgsgevangenschap en weggesneden zijn van uw gezin is een drama. Hè. Moet je dan een keer voorstellen dat je inderdaad in de relatie zit, bijvoorbeeld, kinderen hebt, en je dat je 5 jaar niet ziet. Hè. Ja. Dat is ook iets dat we misschien moeten benadrukken. Hè. Van alle groepen Belgische oorlogsslachtoffers, gedeporteerden, zijn die krijgsgevangenen, die Franstalige krijgsgevangenen toch, de groep die het langst, heel de oorlog lang, in Duitsland is gebleven. Hè. Dat vergeten we soms.
Want als je een jonge vader bent, je hebt kinderen, ik weet het niet, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, als je vertrekt en je komt 5 jaar later terug, uw kinderen herkennen u niet meer.
Er zijn vaders geweest die inderdaad zoiets hebben van, de kinderen stoten mij af. Dat heeft lang geduurd voordat die volledig weer terug hun oude rol in het gezin konden opnemen.
En scheidingen. Ook repercussies voor het huwelijk zelf.
Ja, zeker. Er zijn zelfs op een gegeven moment... Het was mogelijk om bijvoorbeeld te scheiden per volmacht. Je vindt daar ook instructies over in de krijgsgevangenentijdschriften en zo. En een info die vertrouwensmannen doorgaven. Dus er zijn mannen geweest die vernamen dat hun vrouw vreemd ging, bijvoorbeeld. En het was mogelijk om van op afstand, via een Duitse notaris of zo, te scheiden per volmacht.
Je spreekt daarbij over vertrouwensmannen. Wat zijn de vertrouwensmannen?
We zijn weer bij de conventie van Genève, Koen.
Sorry.
Een van de rechten van krijgsgevangenen was om in hun midden een soort vertegenwoordiger te kiezen, die het eigenlijk voor hen kon opnemen ten aanzien van de bewaking of van de mogendheid die hen gevangen hield. Je zou het eigenlijk de vakbondsdelegees van de krijgsgevangenen kunnen noemen. Hè.
Zie, maar dat maakt het toch weer een bijzondere groep in vergelijking met die politieke gevangenen en uiteraard gedeporteerden in de Holocaust. Hè. Dus opnieuw, het was van al die groepen dan wel degene...
Ja, het is weer een voorbeeld van een recht. Hè. Dat was zeker geen gemakkelijke functie, hè, want eigenlijk moesten die constant luisteren naar klachten. Hè. Klachten over behandeling en over voeding en Die hebben tabak gekregen vandaag, ik heb niks gekregen vandaag, kan ik niet overgeplaatst worden, want mijn broer zit daar. Dus die moesten constant schipperen tussen eigenlijk eisen van krijgsgevangenen en dan de bewaking. Hè. Dus dat was zeker geen gemakkelijke positie, maar wel een belangrijke positie. Zij waren ook de doorgeefluiken van informatie, die via het Rode Kruis bijvoorbeeld tot bij hen kwam, waar ze allemaal recht op hadden. Als er één iemand was die de conventie van Genève van buiten moest kunnen opzeggen, dan waren het wel de vertrouwensmannen. Hè? Want zij moesten echt goed weten wat de rechten waren van krijgsgevangenen, wat de plichten waren van bewakers en zo. Dus daar zit ook weer inderdaad een stukje bescherming in. van krijgsgevangenen.
Hadden die ook dan een soort sociale functie, een therapeutische functie bijna? Of enfin, dat zal verschil hebben van geval tot geval?
Ja, dat waren halve psychologen. Hè. Ja. Die moesten inderdaad naar... Allee, bijvoorbeeld, als er zich drama's voordeden, als er mannen te weten waren gekomen of slecht nieuws hadden gekregen van thuis, dan waren dat de psychologen, de therapeuten. Maar ook de juristen, degene die als er een soort spaarkastje of zo werd aangelegd in het kamp, die het geld beheerden, die moesten van heel veel markten thuis zijn, die vertrouwensmannen.
Ja, ja, ja. Ik heb het daarnet al vermeld, verzet. Dat is ook iets waar ik het graag over wil hebben. Dat is een van de dingen die mij wel verbaasd heeft bij het lezen van jouw boek. Ik wist eigenlijk niet dat er zoveel verzet was vanuit krijgsgevangenen in bepaalde kampen, dat het ook vaak zo goed georganiseerd was. Er ontstaan soms echt netwerken, georganiseerde verzetsnetwerken. Ik moet eerlijk zeggen dat voor mij ook een van de verrassingen was. Dus ja, misschien als algemene vraag, verzet, wat moeten wij ons voorstellen van verzet in krijgsgevangenenkampen?
Ik moet zeggen dat ik zelf het woord verzet bijna niet gebruik in mijn boek.
Ja, oké.
Maar waarover ik wel spreek, zijn inderdaad, enerzijds, ik denk, sabotage, dat is zeker een belangrijk, en dat sabotage van de productie. Hè.
Ja, dus tijdens het werk.
Voilà. Dus ze werden te werk gesteld en gewoon zo traag mogelijk werken, zonder dat het opvalt. En dus er waren allerlei methodes om in welke sector dan ook, als je in de landbouw te werk gesteld was, om zakken met kunstmest in de gracht te gooien en om jong plantgoed te laten verdorren in de zon. Ik denk dat ik één voorbeeld geef in mijn boek van een ervaren boerenzoon die de opdracht krijgt om allerlei koeien te laten gedekt worden door een stier.
Ja, klopt.
En die dan eigenlijk gewoon die stier zijn werk laat doen bij één, zo lang mogelijk bij één koe, en dat hij daarna geen kruid meer te verschieten heeft.
Dus creatief verzet.
Dat is zeker een vorm van verzet van krijgsgevangenen. Dus eigenlijk gewoon zorgen dat je zo weinig mogelijk bijdraagt aan de Duitse productie. Want dat heb ik nog niet gezegd, maar volgens de conventie van Genève mochten krijgsgevangenen eigenlijk niet te werk gesteld worden in de wapenindustrie, in de pure oorlogsindustrie. Mm-hmm. Maar goed, jullie weten ook, als je een totale oorlog hebt, dat eigenlijk alle productie bijna militaire productie is. En je ziet ook dat het Duitse leger zich daar op een gegeven moment niks meer van aantrekt. Oh, nee. En dus van dat artikel van de conventie van Genève, dat wordt met de voeten getreden, zeker na de totale omschakeling van de Duitse economie, nadat duidelijk wordt dat de blitzkrieg in het Oostfront niet gepakt heeft, en dat het een lange oorlog wordt, dan zie je heel veel Belgen die worden ingeschakeld in de productie van obussen en tanks en onderzeeërs en zo.
Ja, dus, maar inderdaad, daar heb je dan mogelijkheid tot verzet, inderdaad. Maar er is toch ook het ontsnappen uit kampen. Dat is echt verzet.
We hebben al gezegd,
op een bepaald moment staat daar zelfs de doodstraf op. Hè. Je hebt bijvoorbeeld, dat is een van de voorbeelden die je geeft in je boek over het netwerk van kolonel Paul Bolle in het officierenkamp van Prenzlau. Dat is... Enfin, ik was echt verbaasd om dat te lezen. Dat is toch wel een verzetsnetwerk.
Eigenlijk wel. Ja. Heeft nooit officieel contacten gehad met Belgische verzetskringen, maar is eigenlijk wel een vorm van verzet, absoluut. Dat is een interessant verhaal. Hè. De Paul Bolle en zijn organisatie. Hoe moeten we dat situeren? Zomer van 1941. Want ik situeer zo het begin van die ontsnappingskoorts echt wel in de zomer van 1941. Op het moment dat... de oorlog in het oosten is losgebarsten. Hè. En dat eigenlijk blijkt dat Nazi-Duitsland nog maar net begonnen is. Hè. Mm-hmm. Met oorlog voeren. Hè. De campagne in het westen is afgelopen, maar eigenlijk het ultieme doel van Adolf Hitler om het oosten te gaan koloniseren, is eigenlijk nog maar net begonnen. En dat beseffen die krijgsgevangenen ook. En ook, dat beseffen ook officieren in Oflak 2A in Prenzlau. En je ziet dat daar de eerste mannen plannetjes beginnen smeden om te ontsnappen. Hm. Maar die eerste plannetjes, die worden nogal op een amateuristische manier uitgevoerd. En soms echt letterlijk, ze lopen elkaar soms letterlijk in de weg. En dus twee officieren hebben exact hetzelfde plan, willen op exact hetzelfde moment van de dag, op die plek in de omheining, een gat knippen.
Vaak zo'n officier, dus op hetzelfde moment een gat in de dingen willen knippen.
En er is maar één tang in heel het kamp, bijvoorbeeld. En als ze dan al weggeraken, dan worden ze na een paar kilometer al gevat. En kolonel Paul Bolle, dat is een officier van de luchtafweer, geloof ik, die ziet dat. Mm. En die heeft zoiets van, oké, dit moet professioneler aangepakt worden. Ja. En ik ga ervoor zorgen dat als er officieren zijn met een goed ontsnappingsplan, dat steekhoudt, dat goed is over nagedacht, dan ga ik ervoor zorgen dat die alle mogelijke steun krijgt op vlak van Duitse marken, burgerkledij, valse papieren, allerlei ontsnappingsmateriaal. En inderdaad, in de zomer van 40 begint Paul Bolle een hele organisatie op poten te zetten, bestaande uit afdelingen, een afdeling materiaal, een afdeling Duits geld, een afdeling die de gewoontes van de Duitse bewakers heel nauwgezet in de gaten houdt, zodat ze exact weten van op dat moment van de dag staat er daar een bewaker en loopt er daar een hond enzovoort. En daar, die organisatie...
Daar ligt de tang.
Die zaken hield hij altijd, ik denk, verborgen onder het parket van zijn kamer.
Uiteraard. Ja. Een kamer met parket.
Ja, inderdaad. Ik val voortdurend in de verbazing ten opzichte van de andere gedeporteerden. Maar ga vooral verder, Karel. Parket.
De houten plankenvloer. Ik zal het zo zeggen. Nee,
maar het is...
Barakken hadden ook houten planken. Ja, ik mag dat geen parket noemen, waarschijnlijk. Ja. Nee, maar alleszins, die organisatie is er eigenlijk heel de oorlog lang in geslaagd om redelijk wat, ik denk 70-tal ontsnappingspogingen op getouw te zetten, waarvan dat er 20 hebben geleid tot een home run, een zogenaamde home run. Dus eigenlijk een geslaagde ontsnapping die eindigde in Engeland of Zweden of Zwitserland.
Via neutrale landen of inderdaad bij de Britten zelf. Maar was dat eigenlijk toegestaan door de conventie? Moest een krijgsgevangene niet gehoorzamen aan de legergroep waardoor hij werd opgesloten?
In de conventie van Genève wordt er eigenlijk vanuit gegaan dat krijgsgevangenen soms de intentie hebben of gaan hebben om te ontsnappen. Dat is eigenlijk een gegeven. Dat wordt echt vanuit gegaan. Dus daarom zijn er ook artikels gewijd aan ontsnappingen, omdat dat in vorige oorlogen ook was gebeurd. En dus dat is, om het een recht van krijgsgevangenen te noemen, dat zou ik niet doen, maar er wordt vanuit gegaan dat krijgsgevangenen die opgesloten worden moeite gaan doen om te ontsnappen. En eigenlijk op krijgsgevangenschap stond inderdaad geen militaire sanctie of gevangenisstraf. Volgens de conventie van Genève was er enkel een tuchtstraf mogelijk. Dus ik denk maximaal 4 weken op water en brood. Dus de gebruikelijke gang van zaken voor officieren in het begin van de oorlog was, als je ontsnapte, werd je eigenlijk terug naar je kamp van oorsprong gebracht. En daar vloog je een paar weken in een cel.
Dus van parket
naar in een strafhok. In een strafhok. Voor soldaten die ontsnapten, was er bijvoorbeeld vaak een arbeidscommando met een wat zwaarder arbeidsregime. En je ziet ook wel dat in 1942, als die Duitse houding tegenover ontsnappingen strenger begint te worden, dan gaan ze echt speciale stallags gaan inrichten. Stallag in Rawaruska is zo de meest beruchte, het huidige Oekraïne.
Een strafkamp.
Dat is echt een strafkamp. Ja. Dus voor werkweigeraars, dat zijn die saboteurs waar ik daarnet van sprak, en mannen die betrapt werden na ontsnapping, die worden naar daar gestuurd. Ja. Maar in het begin was de houding inderdaad disciplinair. Ze kregen een tuchtstraf en zeker niet de doodstraf.
Het is allemaal zeer interessant, Karel, waarbij ik me eigenlijk nog als extra vraag even jou wil voorleggen. Je hebt hier 10 jaar aan gewerkt. Dat is eigenlijk net...
Vijf jaar.
Het is 10 jaar tussen je vorige boek en dit boek. 5 jaar aan gewerkt in een periode dat waarschijnlijk de laatste krijgsgevangenen zijn overleden. Degenen die daarover zouden hebben kunnen vertellen. Heb je er toch nog zulke mensen op de radar kunnen krijgen en kunnen interviewen? Want dat gaat dan meer over de wijze waarop jij je geschiedenis opbouwt. Dat is toch voor een groot deel via ego-documenten, dus dagboeken, briefwisseling. Maar interviews zullen daar waarschijnlijk ook zeer verrijkend bij kunnen zijn.
Ik heb interviews gelezen, ik heb interviews bekeken, maar ik heb er zelf geen meer afgenomen. Ik denk dat daarvoor echt te laat was.
Ja.
Ja. Ja? Dat is echt een generatie geboren in de jaren 10. Hè?
Ja.
Dat waren de jongste.
Ja.
Dus geboren in 16, 17, 18, dat waren de jongste. Ik denk Colson, die René Colson zal de jongste zijn in mijn boek. Ik denk dat die van 18 is. Dus ja.
En heb je zelf een grootvader of een grootvader die krijgsgevangenis geweest?
Mijn grootvader langs de moederskant was soldaat in de 18-daagse veldtocht bij de artillerie. Is eventjes krijgsgevangen genomen. Is weggevoerd, is op transport gezet. Niet met een trein, maar eerst te voet, de eerste kilometers. Ik heb hem daar ooit nog als kind over geïnterviewd. Ik denk dat hij sprak van plaatsen als Dendermonde, Lokeren en zo. Dus die was duidelijk op weg naar Antwerpen, om daar op de trein gezet te worden. Maar hij moet op dat moment ziek geweest zijn. Hij moet koorts gehad hebben, hij moet zich heel slecht gevoeld hebben en is erin geslaagd om ergens in een gracht te rollen. Stiekem. Dus hij is erin geslaagd om bij burgers aan te kloppen, zijn militair uniform uit te trekken, burgerkledij te krijgen en is naar huis kunnen gaan en is eigenlijk niet meer lastiggevallen. Dus dat is ook weer die Vlamenpolitiek, die werden eigenlijk met rust gelaten.
Ja.
Maar dat maakt het ook interessant. Hè? Dus die groep krijgsgevangenen is zo divers. Je hebt krijgsgevangenen die maar een paar uur of een paar dagen krijgsgevangen zijn geweest. Dan heb je die hele groep Vlamingen die in Duitsland terecht zijn gekomen, maar die wel worden vrijgelaten. Hè? Die zijn 7, 8, 9 maanden krijgsgevangen geweest. En dan heb je die andere groep achterblijvers, die krijgsgevangen zijn gebleven tot in het voorjaar van 1945.
Ja, inderdaad. En je gebruikt verschillende protagonisten, verschillende personages, als ik ze zo mag noemen. Het zijn natuurlijk historische mensen die je echt documenteert met de bronnen. Koen heeft het al gezegd, hè, ego-documenten, brieven, dagboeken, memoires eventueel. Kan je daar iets over zeggen? Was het moeilijk om die bronnen te vinden? Hoe ben je te werk gegaan om dat soort bronnen echt nog boven water te krijgen?
Ik denk dat de voor de hand liggende collecties vonden zich in België. Hè. Dus in Soma is er al een mooie collectie aan die ego-documenten. Het is echt een hele verzameling. Hè.
Ja. Dus daar zitten heel veel... Rijksarchieven.
Ja. Ja, daar zitten heel veel herinneringsgeschriften in. Zoals ik ook zei, dus een paar families hebben mij ook wel brieven bezorgd. Hè, die Edmond Louis, dat waren 6 klasseurs met allemaal brieven en foto's tussen Edmond en zijn vrouw Odile.
Geweldig.
Dat was een mooie bron.
Ja, want...
Officiële... Er zijn ook heel veel inspectieverslagen geschreven. Hè, dus er waren instanties die recht hadden om die kampen te bezoeken.
Rode Kruis onder andere.
Het Rode Kruis, het Internationaal Rode Kruis, heeft kampen, heel de oorlog lang kampen bezocht en daar ook rapporten over geschreven.
Ja. En
ook die bevinden zich in Genève, dus die ben ik in Genève gaan bekijken.
Ja.
Je had ook inderdaad iedere land in oorlog dat krijgsgevangen had, mocht eigenlijk een neutraal land aanstellen om bezoeken af te leggen aan de kampen.
Ja.
Dus in het begin van de oorlog heeft België beslist, de Verenigde Staten zijn onze neutrale mogendheid. En in 1941 zijn er vanuit Berlijn, vanuit de ambassade van de Verenigde Staten in Berlijn, zijn er delegees naar de kampen gestuurd waar België verbleven. En die hebben daar ook rapporten over geschreven. En die bevinden zich in België, hoor. Ook een heel interessant archief waar, denk ik, nog veel mee te doen valt. Ik geef het maar mee als tip, want jullie kunnen thesisstudenten aan het werk zetten, is het archief van het OTAT.
Ah ja. Ja.
Dus dat was een organisatie die eigenlijk vanuit België zich het lot aantrok van officieren in krijgsgevangenschap, maar ook officieren die hier in België waren gebleven, die een pensioen moesten krijgen enzovoort. Allee, die eigenlijk heel de afwikkeling ook van het Belgisch leger, of de ontmanteling van het Belgisch leger, hebben georganiseerd. En het OTAT had op een gegeven moment, toen Amerika in de oorlog kwam, in de zomer van 1942, hebben zij ook een soort commissie naar Duitsland kunnen sturen om ook de kampen van de Belgen te gaan bezoeken. En ook daar zijn heel veel verslagen uit voortgekomen.
En was dat OTAT?
Een organisatie van de werkzaamheden van de diensten van het gedemobiliseerd leger.
Ik ben blij dat jij het nog weet. Ik moest ook diep nadenken.
Office des Travaux de l'Armée démobilisée.
Voilà.
Ja.
Ja.
Um, ik ga... Dus je hebt gezegd, enfin, er zijn dus nog veel bronnen. En je gebruikt die ook op een heel interessante manier. Heel leesbaar, die verhalen die je vertelt. Maar ik ga daar ook een kritische vraag over stellen, Karel. Want zo ben ik, met een kritische, moeilijke...
Kritisch en sceptisch.
En sceptisch en moeilijk en lastig.
Cynisch.
En ja. Maar het is eigenlijk een oprechte vraag, hoe je dat hebt aangepakt eigenlijk. Wat mij is opgevallen is, je doet dat op een hele goede manier, je wisselt zeg maar de grote geschiedenis af met persoonlijke verhalen. En daarbij kruip je ook regelmatig in het hoofd van je personages. Dat je zegt van oké, op dat moment dacht of voelde die persoon dat of dat. Je kruipt echt in het hoofd van je personages. En dat is... Enfin, uiteraard bevordert dat aanzienlijk de leesbaarheid, want dat is echt je zit echt in het verhaal, je kruipt in het hoofd van dat personage. Maar dan, als lastige historicus, denk ik vaak, waar begint hier, stopt de bron en begint zeg maar de verbeelding van de historicus Karel Strobbe, die zich via de historische verbeelding in het hoofd kruipt van zijn personage en denkt, ja, oké, op dat moment, in die context, ik ken mijn personage, op dat moment denkt die persoon dat. Ik ga nu zelf een beetje speculeren, en zeker dichterlijke vrijheid. Voor mij is dat niet altijd even duidelijk. En dat is echt een oprechte vraag. Soms denk ik, krijg je iemand die... schaamte voelt in 1940 wanneer hij een Duitse doorbraak ziet en denkt, oh, ik ben verantwoordelijk voor die Duitse doorbraak en nu of een persoon die bij de bevrijding naar huis stapt en een hele interne reflectie heeft over wat ga ik tegenkomen thuis en wat gaat er gebeuren en allemaal heel interessant, maar dan denk ik, komt dat allemaal uit de bronnen of is dit laat ik zeggen, historische verbeelding?
Mm-hmm. Goeie vraag, zeer goede vraag.
Dank u, ja. Ja. Nee, dat is een goed begin van antwoord.
Dat is wel een dunne grens, denk ik. Mm-hmm. Ik moet dat toegeven, dat soms... Als ik bijvoorbeeld weet dat René Colson op een gegeven moment naar zijn arbeidscommando wordt gestuurd en die rit van het station naar de arbeidscommando, dan ziet hij van alles. Bijvoorbeeld, hij ziet hoe groot dat de weilanden zijn, hoeveel hectare bieten dat er staan. En soms haal ik die informatie inderdaad wel van ergens anders. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan leef ik mij in Colson, die weliswaar een boerenzoon is, en die ook het Ardense landschap kent en daarmee vertrouwd is, en die dan wordt geconfronteerd met... Het hele vlakke landschap bijvoorbeeld van Oost-Pruisen of zo. Dus dan breng ik die twee dingen wel samen.
Ja.
Dus dat is inderdaad al, dat je zou kunnen zeggen, van dat is al een beetje op het randje. Hè, van, nu, rond die schaamte, sommige dingen komen wel echt vanuit de bronnen. Hè.
Oh ja, ja.
Bijvoorbeeld de Similion, André Similion, de carabinier die daar op 11 mei wordt gevangen genomen, en eenmaal in het begin van de 18-daagse veldtocht, in de buurt van Veldwezelt. En die heeft ook echt wel geschreven van, als hij daar in Veldwezelt kwam, en hij wist dat dat een stuk was dat ook door zijn regiment verdedigd moest worden, ja. Waar dat de Duitsers erin geslaagd waren om die brug ongeschonden in handen te krijgen, en dat heeft geleid tot een belangrijke doorbraak in die eerste oorlogsdagen. Hij heeft dat ook echt geschreven.
Ja, ah ja, oké. Okay.
Maar of dat hij het direct na de feiten heeft geschreven, of inderdaad maanden nadien, dat kan ik nu niet zeggen, maar het kan inderdaad ook zijn dat de maanden nadien was.
Ja, ja.
Dus daar zit je natuurlijk ook al met een stukje
maar ik vind
toevoeging,
dat...
toevoeging van ja. Een personage.
Want dat sluit aan bij eigenlijk een vraag die ook pijlt naar het doorleven van de herinnering van heel het krijgsgevangenschap. Hè. Dus je hebt ook memoires geraadpleegd, waar men waarschijnlijk elkaar ook gaat besmetten in narratieven en verhalen die worden ontwikkeld, naarmate dat men met meer lotgenoten gaat spreken, andere boeken leest. En ik vraag me dan ook af, waren daar ook kringen of organisaties die na de oorlog die krijgsgevangenen gingen verenigen, zoals we dat kennen bij verzetsgroeperingen en ook bij collaborateurs en andere echte slachtoffergroepen zoals Joodse gedeporteerden en zo. Merk je zoiets?
Ja, vooral aan Franstalige kant zie je dat. Ik heb de indruk dat aan Nederlandstalige kant dat de oud-krijgsgevangenen zich vooral hebben aangesloten bij de reeds bestaande kringen van oud-strijders, ja. Die eigenlijk al bestonden zelfs voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar als het gaat over zo'n specifieke kringen voor krijgsgevangenen, vaak verbonden aan één kamp, mm-hmm. Dat zie je vooral in Franstalig België. Dus dat zijn de zogenaamde amicale, ja. De vriendengroepen. Gaat dan amicaal van Stalag 1A bijvoorbeeld, ja. De Stalag waar het meeste aantal Belgen zijn terechtgekomen, en die hebben dan na de oorlog echt wel hun eigen tijdschrift zelfs, hun eigen bijeenkomsten, waar ongetwijfeld veel herinneringen werden bovengehaald.
En besmetten, elkaar besmetten,
ja.
Ook waarschijnlijk.
Ja.
Maar leeft dat vandaag nog? Want enfin, bijvoorbeeld bij het verzet, je ziet dat er vandaag bij kleinkinderen en bij dat er vandaag opnieuw een beweging is waar de aandacht voor het oorlogsverleden van grootvader of grootmoeder echt, of zelfs overgrootvader of moeder, echt aan het toenemen is. Heb je gemerkt dat het belang van nabestaanden voor het krijgsgevangenschap van het gaat dan allemaal om mannen natuurlijk, dat leeft dat vandaag nog? In families?
Daar zeg je het. Mm. Dat leeft nog, maar op een heel individueel niveau. Dat leeft op het niveau van kinderen die het verhaal nooit gekend hebben en die plots op zolder een documenten of brieven of zo vinden en die dat dan willen gaan uitspitten, omdat ze zoiets hebben van er is hier iets niet verteld in de familie. Dus op dat niveau wel, maar op het hogere niveau, van als je het vergelijkt met de aandacht die vandaag naar verzetsstrijders gaat, ja. Dat is niet te vergelijken. Hè.
Denk
dat is
aan niet je te vergelijken. Pitch, hè? Karel, je bent je eigen ruiten aan het ingooien. Hè? Je zou nu een heel
nee,
mooie
nee, 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 maar allee, ik, daarom heb ik het boek ook geschreven, omdat het een vrij onder de radar is gebleven aspect, waar eigenlijk niet echt een actieve herinneringscultuur rond is. Mm-hmm. Er is nauwelijks een allee, de Joodse gemeenschap, of voor de herdenking van de Holocaust, in België is er kazerne Dossin, bijvoorbeeld. Mm-hmm. We hebben het Fort van Breendonk, als het gaat over politieke gevangenen. Mm-hmm. Hè? Maar krijgsgevangenen? Ja, oké.
Okay.
Je hebt in Willemstad, in Nederland, heb je wel een monument, een ereperk, omdat er daar een ramp is gebeurd. Ja. In het gevangenentransport, op 30 mei 1940, botst daar een vrachtschip met 1000 krijgsgevangenen aan boord op een mijn. Hè? Dus dat is een plek. En dan heb je ook in Wallonië, ik denk in Chauxfontein, heb je een klein monumentje ter ere van Stalag 1A. Mm. Nee, maar er zijn geen herdenkingsplekken die naamwaardig voor deze groep. Ja. En in Vlaanderen is het natuurlijk ook, het situeert zich aan het begin van de oorlog.
Ja,
dus,
ja.
Krijgsgevangenen hebben daarna nog veel dingen meegemaakt. Mm. Vaak zijn die nog een keer gedeporteerd. Ja. Sommigen zijn verplicht te werk gesteld in Duitsland.
Ja, ja,
zijn in het verzet gegaan, collaboratie gegaan. Dus er gebeurt nog heel veel nadien.
Ja.
Ja. Maar er is wel veel belangstelling voor jouw boek. Hè. Ik denk dat je heel veel lezingen geeft. Ik denk dat de respons op jouw boek wel aantoont dat er veel interesse is, hè, voor het thema, denk ik.
Ja, dat wel, ja. Zeker zo bij heemkundige kringen, bij Davidsonsafdelingen, bij erfgoedcellen of bij seniorenorganisaties, is er zeker wel interesse. Ja, omdat het een onbekend aspect is. Mm-hmm. Mijn lezingen zijn altijd in twee delen. Hè. Dus het eerste deel gaat over het iets gekendere verhaal, ook van de Vlamingen en zo. En dat eindigt dan in de winter van 40-41. Het is vooral na de pauze dat je de grote ogen ziet. Hè. Dus dat verhaal van die achterblijvers, dat heel, heel onbekend is.
Ja. Waarmee dus je meteen ook subtiel hebt gezegd dat men jou kan boeken om voor lezingen te geven.
Absoluut.
Dat is heel, heel
met
mooi.
Met plezier, ik doe dat heel graag, omdat je dan ook de lezers ziet. En
absoluut. Ja.
En ook nieuwe verhalen te horen krijgt.
Ja. Voilà. Maar ik denk dat er nog heel veel te zeggen valt over het thema van de krijgsgevangenen. We hebben lang niet alles gezegd. Misschien heel kort, Karel, om af te ronden. We hebben het er al over gehad, over de impact van het krijgsgevangenschap, mentale impact en dergelijke. De terugkeer na de bevrijding voor heel veel van die mensen is, neem ik aan, moeilijk soms, verloopt niet altijd ideaal. Weten we daar eigenlijk veel over? Over hoe die mensen zich na de oorlog terug integreren in het normale gezinsleven, beroepsleven?
Er zijn congressen geweest, er zijn medische congressen geweest, ja. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld, en die situatie is zeer vergelijkbaar in België, waarbij de artsen hebben duidelijk aangetoond van er zijn bepaalde pathologieën die zich bij teruggekeerde krijgsgevangenen meer voorkomen dan bij de gemiddelde bevolking. Ja. Dus waar ik ook wat ik ook tegengekomen ben, is de impact bijna op het zenuwstelsel van de geallieerde bombardementen. Hè. Dus dat is nog niet aan bod gekomen, maar ja. Dus de, zeker vanaf 42, 43 is die impact van Brits-Amerikaanse bombardementen op industrieregio's zeer groot. Ja. Hè. En zeker op het zenuwstelsel, op de slaap, op de stress hè, van die krijgsgevangenen. Die worden heel vaak geconfronteerd met bomalarm. Die worden ingeschakeld voor het blussen van branden. Die moeten zelf hun eigen kelders, schuilkelders graven enzovoort. En er is één personage uit mijn boek die na de oorlog, eigenlijk dat zijn bijna de laatste regels in zijn dagboek, die heel snel een makker, een kameraad verliest aan zelfmoord. Ja. En die wijt dat aan de impact van die bombardementen.
Ja. Het is inderdaad geen vrolijke noot om op te eindigen, maar ik ben eigenlijk wel blij dat we dat in de start van het gesprek toch nog hebben vermeld, want effectief, het geldt trouwens ook voor de gedeporteerden voor de verplichte tewerkstelling. We denken vaak, het is anders, zoals Koen bijvoorbeeld ook denkt, de politieke gevangenen, dat is ook zo natuurlijk, dat is een andere realiteit. Maar het is natuurlijk wel zo, die krijgsgevangenen en die verplichte werkgestelden krijgen natuurlijk daar in Duitsland te maken vanaf 1943, 1944 met massale bombardementen op industriële plekken waar ze te werk gesteld zijn. En dat is natuurlijk ook echt traumatiserend. Hè. Dat is echt brutaal, extreem geweld waar ze mee te maken krijgen. En ik neem aan dat inderdaad ook een blijvende impact heeft.
Absoluut, dus, ja. En ze worden daar zeker niet van gespaard of ze worden zeker niet... Ze worden niet verwijderd uit gevaarlijke zones.
Nee, dat kan ik aannemen. Ja. Dat men daar, ja. Nee, ik denk dat we daarmee besluiten, denk ik. We hebben het al gezegd, Karel, men kan jou boeken voor lezingen. We hebben al maar een fractie, denk ik, een tip van de ijsberg van dit zeer rijke boek aangeraakt. Dus ik zou aan iedereen zeggen, zoals ik in het begin heb gezegd, dit is geen vervanging voor het boek. Lees het boek. Ga naar Karel zijn lezingen, luisteren. Dit is een belangrijk thema. Ik ben heel blij dat het boek er eindelijk ligt. Het heeft lang geduurd, niet specifiek omwille van jou, maar ik bedoel, het heeft zeer lang... Ja, Karel,
mocht dat zeggen.
Het heeft bijzonder lang geduurd voor dit thema eigenlijk eindelijk een boek heeft gekregen. Dus dat is bij deze gebeurd.
Ja, absoluut. En ik wil nog eens benadrukken, het is een uitzonderlijke prestatie, want Karel heeft ook een voltijdse job, dus niet als professioneel te werk gesteld historicus.
Ook dat
historicus,
nog.
Maar heeft het wel gepresteerd in 5 jaar. Weinigen doen het jou na en het leest ook nog eens een heel eind weg. Dus het is fundamenteel en ook nog eens aangenaam om te lezen. Dus een absolute aanrader.
Dank u wel voor de compliment.
Voilà, een compliment van Koen Aerts. Uw dag wordt niet beter, denk ik, dan dit. Dit is het. Karel, hartelijk bedankt voor dit gesprek. En,
super graag gedaan.
Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Doei.
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com.